Het volgende lied is misschien voor u een onbekend lied, want het is een lied van Sela. Maar ik ga even reclame maken. Als u nou groot nieuws aanzet, elke ochtend gewoon de radio, dan hoort u dit soort liederen voorbij komen. En het bemoedigt mij enorm. Als ik dat op de achtergrond hoor, al die geestelijke liederen die je dan door de dag heen dragen. En als u het dan nog niet doet, doe het dan eens een keer. En merk hoe God je ook daardoor zegent. Heel eenvoudig, door allerlei muziek heen. En dit lied is zo prachtig, want het gaat over Maranatha. Jezus komt terug. Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, zal de nacht voor goed te einde zijn? We mogen uitkijken naar die dag. Want dan is alle pijn en alle tranen voorbij. Maar we mogen ook hem prijzen, omdat die nieuwe dag komt. Laten we daarna uitkijken en laten we dit met elkaar gaan zingen. Ik denk als u hoort dat u hem zo meezingt, want zo moeilijk is het niet.
graag de gelegenheid nemen om in gebed te gaan. En dat wil zeggen, een open gebed. We hebben gezegd, het zou goed zijn dat we voorbeden doen voor de zieken. Gea Smit is genoemd, op het mededelingenblaadje staan een aantal broeders en zusters die niet meer in de dienst kunnen komen. En ik geef jou graag de gelegenheid om een gebed uit te spreken. En dan zal ik dit gebedsmoment afsluiten.
Yeah.
Ja, we danken u, Vader, dat we toegang hebben tot u. Omdat u, Heer Jezus, het hebt volbracht toen u dat ook uitriep. En we hebben ervan gezongen. En u maakt alles nieuw. We hebben een geweldige toekomst, een geweldige hoop gekregen. En Heer, toen u stierf, toen scheurde het voorhangsel. Toen was de weg naar de Vader open. En zo mogen wij ieder moment van de dag met u in gesprek. Is er altijd toegang tot u. Heer, wat is dat geweldig. En het is zo ook ons gebed, Vader, dat wij bij u kracht en troost vinden. Want er is veel lijden. U ziet het allemaal. Heer, wij lijden door gezondheidsproblemen, door ziekte. Heer, er zijn namen genoemd. Denk aan onze zuster Gea Smit, die deze week gevallen is, in elkaar gezakt is, waar ontdekt is dat ze een gezwel heeft in de buik, waar de toekomst hier op aarde op dit moment zo onzeker is. Wilt u uw handen op haar leggen? Wilt u haar uw rust geven en uw vrede? Die vrede die de wereld niet kan geven, maar u alleen in Jezus Christus. Heer, er zijn namen op het briefje geschreven van broeders en zusters die de dienst niet meer kunnen bezoeken. Heer, Joke Bos, Sientje Bouwman, Antje Kloosterman, Meina Kosmis, zuster Kuiper Westerveld en zuster Gea Smit. Heer, u ziet deze zusters op de plek waar ze zijn. En wij bidden dat u op dit moment uw hand op hen legt en dat uw troost, uw nabijheid door hen heen gaat. Heer, er staan ook nog twee broeders die nog wel in de dienst kunnen komen, misschien hier ook zijn, Willem van Amstel en Hendrik Jan Willems. Maar wij bidden, Heer, dat u ook in hun situatie kracht geeft. En ook de voorganger Roelof Ham, geef hem ook kracht. Heer, wilt u hem ook in alle opzichten volmaken van u, van uw vrede, van uw liefde, van uw genade. Dank u, Heer, dat we zo elkaar op mogen dragen, want we hebben lang niet alle namen genoemd, Vader, maar in deze namen die genoemd zijn, bidden we ook voor ieder die het moeilijk heeft. Ieder die opziet tegen de dag van morgen. Heer, u gaat mee. We lazen het ook in Psalm 23, Heer, bij de begroeting. Al ga ik door een donker dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, staat er, want gij zijt bij mij. En dat bidden wij voor ieder van onze broeders en zusters hier aanwezig en degene die verbonden zijn met ons via de techniek. Heer, gij zijt bij mij. Dat dat realiteit mag zijn. Dat dat ervaren mag worden. Dat dat ons hoop geeft, opricht, sterkt. En dat het ons helpt om vol te houden, om u te volgen, om uit te zien naar die dag die komen zal, wellicht al heel snel. Heer, uw naam zij geloofd en geprezen. Halleluja. Amen. Ik ga nu het Bijbelgedeelte lezen. En ik heb een brief gekregen, Rolf Ham zei vanmorgen al, van, ja, er wordt een brief naar de gemeente Smyrna geschreven, maar ik heb hier een enveloppe, daar staat op Baptistengemeente Havenlicht Delfzijl. Dus deze brief die hierin zit, is ook speciaal voor ons bedoeld vanmorgen. En Gea, nee, ik geef aan jou graag het woord.
We lezen uit Openbaring 2, vanaf vers 8 tot 11. Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft. Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid en zo op de proef worden gesteld. 10 dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade ondervinden.
Dankjewel. De brief aan Smyrna, daar mogen we vandaag over nadenken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog een prachtig lied met elkaar zingen. Jezus, u mijn kracht en leven. En dat is, tegelijkertijd is dan de gelegenheid ook voor de collecte. En die is bestemd voor de gemeente en voor de diaconie. Dat u blijmoedig zult geven. Dat wens ik u toe. Thank you. gaan vandaag de tweede brief behandelen van de 7 brieven die, als de Heer het ons vergunt, met elkaar door zullen nemen. En de volgende brieven, 3 tot en met 7, dat zal dan volgend jaar zijn. Maar nu staat de tweede brief centraal in de overdenking, dat is Smyrna. We hebben Efeze al gehad, het is alweer een tijdje terug. Moet ik jullie geheugen natuurlijk een beetje opfrissen. Efeze, dat was die gemeente waar de eerste liefde weggeëbd was. En toen kwam die oproep van keer weer terug tot die eerste liefde. Want zo niet, zegt de Heer Jezus, dan zal ik de kandelaar wegnemen. Dus we hebben toen echt erover nagedacht hoe belangrijk de liefde is. Want als de liefde er niet is, ja dat leert de Bijbel ons natuurlijk, dan is alles zonder zin. De liefde is de dragende kracht. Als de liefde niet zichtbaar is in ons doen en laten, ja, dan is alles wat we doen, en daar kun je heel veel Bijbelgedeelten bij aanhalen, heeft gewoon geen waarde. Dus dat was die brief aan Efeze. En nu gaan we naar Smyrna en hier staat het lijden centraal. Maar voordat ik daar naartoe ga, gaan we even kijken naar het kaartje. Dit is het eerste kaartje. En je ziet hier eigenlijk de Middellandse Zee. Dit is de Laarsdag van Italië. Dit is Griekenland. Dit is het huidige Turkije. Nou, hier hebben we Israël. En dan aan deze kant de Afrikaanse landen. Nou, als we een beetje inzoomen, komen we een beetje dichterbij. Dan zien we dat we hier bij Efeze, nou, daar hebben we het met elkaar over gehad. En nu, we gaan een klein beetje noordelijker. Daar ligt Smyrna. Daar gaan we het nu over hebben. En Johannes, die zit hier op Patmos, op een eiland vrij dicht bij Efeze, kun je zeggen. En daar kreeg hij die openbaring. Dus, nu Smyrna en dan in de komende tijd Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia. En als laatste is Laodicea, één van die 7 gemeenten waar de brief naartoe ging. De gemeente Smyrna. Het kenmerk van de gemeente te Smyrna is het lijden. De gemeente Smyrna zat in de verdrukking. En lijden, kun je zeggen, vloeit logischerwijs voort uit liefde. Wie bereid is te lijden, bewijst dat hij echt lief heeft. En de christenen in Smyrna waren bereid om te lijden vanwege hun geloof, vanwege hun liefde voor Christus. En de Heer Jezus presenteert zich iedere keer in deze brieven aan de gemeente. En hij presenteert zich hier als degene die dood geweest is en leeft. In Openbaring 1 zijn we die uitdrukking ook tegengekomen. Jezus, die is, die was en die komt. Het is zo belangrijk dat hij zich aan Smyrna openbaart als degene die dood geweest is en leeft. Want de gemeente Smyrna, die zat in de verdrukking. En sommige mensen, we komen er nog even op terug in de overdenking, kostte dat het leven. Dus wat een bemoediging dat Jezus zegt, die dood geweest is en leeft. Dat was voor Smyrna geweldig. Mochten ze over de dood heen naar het leven zien dat Jezus ging geven. En Jezus zegt ook in deze brieven iedere keer, ik weet. Ik weet uw werken. Dat zien we in de oudere vertalingen. Wel geschreven. En ik weet uw werken kan ons een beetje op een dwaalspoor brengen. Wij hebben vanmorgen gelezen dat de Heer Jezus op de hoogte is dat hij weet van de verdrukking, van de vervolging. En daaraan kunnen we ontlenen dat het niet zozeer om de activiteiten gaat. Ik vind dat het boek het ook heel mooi vertaald heeft. Het boek staat, ik weet hoe u terwille van mij vervolgd wordt. En in wat voor armoede u leeft. Dus Jezus is op de hoogte. Hij weet het. Hij weet van die ellendige situatie daar in de gemeente in Smyrna. De gemeente te Smyrna, dat is een van de uitzonderingen. Daar zullen we nog achter komen en menig een van u weet dat ook. Maar Philadelphia is ook een positieve brief. Maar de andere 5, er zijn er iedere keer aanmerkingen. Dan klinkt iedere keer die roep, bekeer je. Want dan moet je omkeren naar datgene wat je kwijtgeraakt bent. Zoals in Efeze, de liefde. Deze gemeente krijgt geen enkele negatieve beoordeling. Jezus zegt tegen ze, gemeente van Jezus Christus, ik ben helemaal op de hoogte van jullie lijden. En ik lijd met jullie mee. Ik ben betrokken. Niet onverschillig, nee, juist bewogen. Het lijden van de gemeente in Smyrna is niet onopgemerkt gebleven door God. En de vijanden van het geloof, die waren agressief en wreed. En als je Jezus Christus wilde volgen in de gemeente te Smyrna, dan had dat zijn consequenties. Die er niet om logen. Je deed het dus niet zomaar. En waar hadden die christenen dan onder te lijden? We hebben het gelezen. 4 beproevingen. Armoe, laster, gevangenschap en de dood. Daar had de gemeente mee te maken. De grote tegenstand die de gemeente ondervond, van de plaats waar ze leefde, kwam voor een heel groot gedeelte door de onbekeerde religieuze Joden. Zij waren degene die de gemeente in een kwaad daglicht plaatsten. Zij zetten de gemeente, of eigenlijk de inwoners van de stad tegen de gemeente op. En dan was het gevolg voor de gemeente dat ze geen werk konden krijgen, dat mensen geen handel met ze wilden drijven. Dus armoe was het gevolg. Niet alleen armoe, maar ook plundering van bezit, van eigendommen van christenen was aan de orde van de dag. Nou, als we daarover nadenken, dan begrijpen we wat een impact dat heeft. Stel dat dat hier zou gebeuren, dat je bezittingen geplunderd worden, omdat je kind van God bent. Gelukkig hebben wij daar niet mee te maken. Iemand kan wel eens een onaardige opmerking maken, omdat wij Jezus volgen. Maar wij hebben niet te maken met de vervolging die we in Smyrna zien. Wel, worden wij natuurlijk ook geconfronteerd, en Open Doors is daar een heel goed voorbeeld van, dat heel veel christenen ook vandaag de dag nog vervolgd worden. Dat is niet alleen toen in Smyrna, het is vandaag de dag misschien wel het meest hevig. Duizenden broeders en zusters worden vervolgd om hun geloof. Dus we weten dat dat een van de kenmerken is van een christen. Dat je vervolgd wordt. Dat je moet lijden om je geloof. En hoe kun je dat dan volhouden? Wel, je kunt het volhouden omdat je weet dat het niet om materiële rijkdom gaat hier op het geloof. Hier op aarde. Dat je weet, mijn ware rijkdom is niet materieel, maar mijn ware rijkdom is immaterieel. Niet in geld of in bezittingen uit te drukken, maar mijn ware rijkdom, mijn bezit, is in mijn geloof, in de Heer Jezus. En dat wist Smyrna. En dat kon niemand van haar afnemen. Daar groeide ze in. Die schat die zij hadden in de hemel bij Jezus, werd telkens groter. En ook wij, zoals we hier vanmorgen zijn, wij weten ook dat onze rijkdom niet ligt in geld, in bezit. Maar dat onze echte rijkdom ligt in Jezus. Onze redder. Onze toekomst, onze hoop. Jacobus 2 vers 5, lees maar even mee. Staat, luister, geliefde broeders en zusters. Heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? Rijk door het geloof. Nou, dat kunnen wij met elkaar onderstrepen vanmorgen. Maar de gemeente was dus arm. Omdat ze buitengesloten werd. Het was niet alleen dat er armoede was, de gemeente had ook te maken met laster. En laster, dat is heel ellendig. Daar kun je zo weinig tegen doen. Laster, roddel, kun je zeggen, is zo gemakkelijk uitgesproken. Het heeft soms heel veel gevolgen, maar je kunt je er niet tegen verweren. En je kunt laster onderverdelen in 2 categorieën. Laster van buiten de gemeente, of laster van binnenuit de gemeente. Want dat komt ook voor. De vooraanstaande Joden, de Bijbelgeneelte noemt ze de synagoge van Satan. Dat is erg. Als je denkt dat je bij God in een goed blaadje staat. En dat God dan zegt, jullie zijn een synagoge van de Satan. Jullie werken mij juist tegen. Jullie doen datgene wat de leugenaar van het begin jullie influistert. Jullie zijn een werktuig in zijn hand. En zij verspreiden laster over de gemeente. En zo kwam er telkens meer een negatief beeld van deze gemeente tot stand. Als er over ons geroddeld wordt, of onrechtvaardig gesproken, omdat we Jezus navolgen, hoeft ons dat eigenlijk niet zo te verbazen. Kom ik zo nog even op terug, bij een paar Bijbelteksten. Dat hoeft ons niet te verbazen, als er soms van buiten over ons geroddeld wordt. Maar als er geroddeld wordt, of onrechtvaardig gesproken, over onze broeders of zusters in de gemeente van binnenuit, laat dat nooit gebeuren. Dat is kwalijk, want dat zal de gemeente ernstig schaden. Wat gebeurt er als er geroddeld wordt in de gemeente? Dan verbrokkelt de eenheid. Dan komen er kloven in de gemeente. Dan wordt de liefde ook niet meer voorgeleefd. Als er veel roddel is in de gemeente, veel kwebbelarij, dan kan dat een gemeente teniet doen. En Satan is arglistig. En hij probeert ingang te vinden in kinderen van hem, om ze als zijn werktuig te gebruiken. En soms lukt hem dat ook nog. En Paulus waarschuwt ons heel sterk om dat te voorkomen. In Handelingen 20, vers 30 en 31 staat: uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam. Dus er zijn krachten soms in de gemeente werkzaam. Dan gaat het niet om God. Dan is het niet zo dat diegene die broeder of zuster de minste wil zijn. En dat hij juist wil dat God in alles tot zijn recht komt. Maar dan gaat het hem of haar om zichzelf. Om zichzelf te profileren. Om zelf belangrijk te zijn. Dat is dus een waarheid verdraaien. Dan heb je niet meer een goed geestelijk beeld voor ogen. Dan is het zo dat de gemeente daar schade van ondervindt. En als wij kijken, broeders en zusters, in ons land, in onze kerkelijke gemeenten, hoeveel schade is er niet ontstaan door roddel, door kwaadsprekerij van binnenuit. Het is een waarschuwing voor ons om daar niet aan deel te nemen, om inderdaad, zoals we net gelezen hebben, daarin waakzaam te zijn. Want ook gelovigen, je zou kunnen denken van ja, dan zal dat wel geen gelovige zijn die door de Satan gebruikt wordt. Want ik ben een kind van God. Dan overkomt mij dat toch niet? Nou, lees maar even mee, Marcus 8, vers 33. Toen nam Petrus Jezus mee, weg van de andere leerlingen. Hij zei tegen Petrus, Petrus nam Jezus mee weg van de andere leerlingen. En Petrus zei tegen Jezus, zulke dingen mag u beslist niet zeggen. Maar Jezus draaide zich weer om naar de andere leerlingen. En hij zei boos tegen Petrus, achteruit jij, Satan. Jij denkt aan wat mensen willen, niet aan wat God wil. Petrus. Een man die vol was van de liefde voor de Heer Jezus. Die niks anders wilde dan de Heer Jezus volgen. Die van zichzelf dacht, ik heb mijn leven ervoor over. En later is dat ook gebeurd. Maar hij kwam zichzelf nog wel een aantal keren tegen. Maar deze Petrus, zo radicaal, kon toch gemakkelijk een werktuig zijn in de handen van Satan. Dus laten wij niet hoogmoedig denken van onszelf, maar nederig. En God vragen dat dat niet gebeurt bij ons. Dat het niet zo is dat wij de dingen bedenken die hier op aarde zijn. Maar dat we de dingen bedenken die boven zijn, bij God. Orthodoxe Joden. Zij waren in Smyrna een plaag voor de gemeente. Maar elke kerk of synagoge kan ontaarden in een synagoge van de Satan. Als hij binnenkomt met zijn verleidingen. En dat hij erin slaagt om de gemeente te infiltreren. Hij levens voor zijn karretje kan spannen. Dan kan elke gemeente ontaarden in een synagoge van Satan. Het leven van en met Jezus wordt dan verstikt. Tegen laster kun je je niet verweren, zei ik al. Kan ongelooflijk veel kwaad aanrichten. Laster van binnen is eigenlijk nog kwalijker, veel kwalijker, dan laster van buiten. Want de Bijbel leert dat we dat wel mogen verwachten. Laster van buiten, daar hoeven we niet zo van op te kijken. Kijk maar naar de Heer Jezus. De Heer Jezus was ook een die armoede kende, die gelasterd werd, die gevangen genomen werd en die gedood werd. En dat gebeurde ook in de gemeente Smyrna met de gelovigen. Laster van buiten. Jezus had er ook mee te maken. Hij was totaal onschuldig. Dat vond Pilatus ook. Hij veroordeelde hem wel tot de dood. Laster veroorzaakt dus altijd lijden. Als het van binnen komt en als het van buiten komt. Maar laat het nooit van binnen komen. Laat het zo zijn dat de laster waar wij mee te maken krijgen hier in Delfzijl, dat van buiten de gemeente komt. Want het mooie is, als er laster, als er aanvallen van buiten afkomen, dan verenigt dat de gemeente. Dan is dat een bindende factor. Dan kom je dichter bij elkaar. Dan houd je stand. Dan kun je stand houden tegen de aanvallen van buiten. Als er laster komt, dat we dan niet de fout maken om net zo te reageren als de mensen die dat van buiten naar ons toe doen. Dat we niet ons afreageren. Dat we de ander niet met verwijten gaan overladen. Maar dat we juist ons niet verdedigen. Maar dat we trouw blijven aan het voorbeeld van de Heer Jezus. En Petrus roept ons daartoe op. 1 Petrus 2 vers 23. Zegt Petrus over de Heer Jezus. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Als hij leed, dreigde hij niet. Maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Daartoe worden we opgeroepen. In praktijk brengen wat de Heer Jezus gedaan heeft. Niet terugschelden. Niet kwaad met kwaad. Nee, zegt de Bijbel juist. Dat je het kwade met het goede overwint. Dat is de bedoeling. Als je die houding hebt, dan ben je dus de minste. Dan maak je je ondergeschikt. En dat heeft altijd lijden in zich. De minste zijn, kun je zeggen, is een niet te onderschatten vorm van lijden. Maar wel bijbels. Wij kunnen met elkaar de schade van buiten opvangen. Wat het ook is. We kunnen elkaar vasthouden. Het kan ons sterker maken. Christenen die vervolgd worden, hoeven door de Heer niet aangesproken te worden op dwaalleer of fetus. Want daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Ze leven zo dicht bij God. Ze hebben Gods kracht zo nodig, zijn nabijheid en elkaar, dat die verschillen er niet zijn. Dat die weg zijn. En dat zie je ook in de landen waar de gemeente vervolgd wordt. Dat bedreiging van buitenaf louterend werkt in de gemeente. Louterend werkt voor de eenheid en de liefde in de gemeente. Hoe krijg je eenheid tot stand? Ik vond het heel frappant toen ik las dat Donald Trump in Mexico een vorm van eenheid tot stand had gebracht. En dit land is al decennia lang sterk verdeeld. Tot op het bot verdeeld, kun je zeggen. Wat gebeurde er? Donald Trump wilde een muur bouwen, en hij gaat dat ook doen, is ermee bezig, tussen de VS en Mexico. En in één keer zijn alle Mexicanen één tegen dat plan van Trump. Dan word je verenigd. Dan ga je de krachten bundelen. En ik moest denken aan mijn twee kleinzoons. Ze worden alweer een beetje ouder. Maar het was zo frappant, die twee, nou die konden elkaar het leven knapzuur maken, soms dat van hun moeder erbij. Het was echt niet, ja, echt niet leuk als je zag hoe ze elkaar soms, nou ja, bijna in het leven stonden, hoe ze met elkaar ruzie konden maken. En die competitie die het belangrijkste is van de twee, ze verschillen ook niet zo heel veel jaren. Dus dan zag je dat die twee heus niet altijd even lief met elkaar omgingen. Maar wat gebeurde er als er iemand van buiten kwam, een jongetje dat een van die twee aanviel, kwaad wilde doen, dan waren die twee plotsklaps een hechte eenheid. Gevaar van buitenaf, voor een van die twee jongetjes, verenigde hen en ze stonden samen hun mannetje tegen dat vriendje, dat jongetje dat hen kwaad wilde doen. Mooi is dat om te zien. En zo gaat het ook op in de gemeente. Het bindt ons samen als ons kwaad aangedaan wordt van buitenaf. Armoe, laster, hebben we nu even bij stilgestaan. We hebben nog twee elementen, dat was gevangenschap en de dood. Daar leed de gemeente ook aan. En dan, de Heer Jezus heeft dat ook al voorzien. En in Matthäus 10, vers 28, kijk nog maar even mee. Daar waarschuwt hij er al voor. Dat zegt hij al tegen de discipelen en door hen heen ook tegen ons. Jullie moeten niet bang zijn voor mensen. Ze kunnen je lichaam wel doden, maar niet je ziel. En dan spoort de Heer Jezus de gelovigen aan om trouw te blijven. Om je vast te klampen aan onze redder, onze Heer. Om staande te blijven op de rots waarop wij staan. En dan kan die tegenstand zo krachtig zijn in Smyrna. En was dat ook zo? Dat het leidde tot de dood. En een van de bekendste martelaren in Smyrna was Polycarpus. Hij was 86 jaar. De vervolging werd zo hevig dat de gemeente had gezegd: Polycarpus, jij bent onze bisschop, jij moet vluchten, je moet je verstoppen. En dat deed hij ook, op een schuilplaats. En hij werd gevonden. Hij werd gevangen genomen. En toen de mensen die hem gevangen wilden nemen bij hem kwamen, heeft hij ze eerst te eten gegeven en te drinken. Toen vroeg hij of hij tijd mocht nemen voor gebed. En er staat geschreven dat hij toen 2 uur in gebed ging. Toen ging hij mee met de mensen die hem gevangen genomen hadden. En een van die aanvoerders die zei tegen hem: Polycarpus, ga toch offeren aan de keizer. Kniel voor de keizer en verloochen Jezus Christus en je zult niet verbrand worden. Polycarpus zei: waar heb je het over? Jezus Christus verloochenen, mijn redder, mijn Heer, 86 jaar ben ik nu en heb ik hem gediend. Ik wil Jezus alleen maar eren en groot maken. Toen werd hij veroordeeld tot de brandstapel. En toen hij bij de brandstapel stond, vroeg hij of hij niet vastgebonden hoefde te worden. En dat deden ze dan ook niet. En hij bad hardop: o Heer, almachtige Vader van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door wie wij u hebben leren kennen, ik dank u dat u mij deze dag en dit uur waardig acht om de beker van Christus te delen als een van uw martelaren. Zo stierf deze godsman, deze Polycarpus. En Jezus heeft net als Polycarpus gevangenschap, lijden, laster en de dood ondergaan. En ook de apostelen weten daarover mee te praten. Geeseling, steniging, gevangenschap. Ze hebben het allemaal meegemaakt. Wij weten het ook. De Heer Jezus waarschuwt ons daarvoor. Hij zegt: lijden is niet aan tijd gebonden. Iedereen die mij na wil volgen, moet er rekening mee houden dat het met lijden gepaard gaat. Sterker nog, iedereen die mij navolgt, zal daar ook door lijden. Ik wil 3 teksten met jullie lezen. 2 uit Johannes 15 en 1 uit Johannes 16. Zegt de Heer: indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien ze mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Johannes 16, vers 33. In de wereld leidt gij verdrukking. Dus dat is niet mis te verstaan. Wij dienen er rekening mee te houden dat wij als kind van God ook met verdrukking, met laster, met tegenstand te maken krijgen. We kunnen stellen dat geloof en lijden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het klinkt ons niet als muziek in de oren, maar het is wel de realiteit van wat de Bijbel ons aanreikt. Een tijdje terug las ik in het Fries Dagblad een citaat van een aartsbisschop uit Irak, Bashar Wardamati. En het citaat luidde: het ware christendom is een vervolgd christendom. En dat geldt voor de hele wereld. Hebreeën 13 onderstreept dat nog een keer. Vers 13. Wij moeten laten zien dat we bij Jezus horen. Ook al zullen we dan moeten lijden, net als Hij. Dus discipelschap betekent loyaliteit aan het lijden van de Heer Jezus. Bereid zijn de Heer Jezus ook te volgen. Die weg, de weg van lijden, van gevangenschap, eventueel van de dood. Welke vorm dan ook van lijden waar wij mee te maken krijgen. Het komt erop aan om vol te houden, om stand te houden. Om niet Jezus te verloochenen, maar net als Polycarpus, staande te blijven. Van nature denk ik dat wij geneigd zijn het lijden te verzachten. Want wij willen niet echt lijden. Een lied zegt: alles wil ik lijden als ik mag wandelen aan uw zij. En ik weet dat mijn schoonvader zong: alles kan ik lijden als ik mag wandelen aan uw zij. Want willen, zegt hij, doe ik het niet. Maar als het op onze weg komt, als ik moet lijden, dan kan ik het lijden omdat ik met de Heer Jezus verbonden ben. Maar als het een beetje kan, dan proberen wij dat lijden een beetje te vermijden, een beetje uit de weg te gaan. Ik las het volgende voorbeeld. Een jonge man moest in militaire dienst. En de dominee kwam bij hem langs en zei tegen hem: jongen, jij gaat naar een hele andere omgeving. Niet meer zo'n veilige omgeving als hier in onze kerkelijke gemeente, in ons dorp, in onze plaats. Waar je nu komt is een wereld waar over het algemeen met Jezus geen rekening gehouden wordt. Een ruige wereld. En je zult het daar moeilijk krijgen. De jongen ging naar militaire dienst en na een paar maanden ontmoette hij de dominee weer. En de dominee zei tegen hem: hoe gaat het met je? Houd je het vol? En die jongen antwoordde lachend: ja hoor dominee, er is helemaal niks aan de hand. Ik heb het prima naar mijn zin daar. En ik heb het helemaal niet zwaar. Nou, zei de dominee: hoe kan dat dan? Want de meesten zijn toch geen christen en dat zie je dan daarin zo respecteren. Hij zei: ja dominee, maar dat heb ik ze niet verteld. Ik heb ze niet verteld dat ik christen ben. Dat weten zij niet. Zo was die jongen al bezig om het lijden te verzachten. Om het lijden niet te hoeven meemaken. Door zich op die manier te presenteren in dienst, niks te vertellen van zijn geloof. Ik wil graag met jullie kijken naar een PowerPoint-presentatie. En de beelden daarvan spreken duidelijke taal. Weet u, als wij niet bereid zijn het kruis te dragen, zoals de Heer Jezus het gedaan heeft, dan kan het op een gegeven moment te klein zijn. Dan verliezen wij te veel van ons geloof. Dan lijden we schade aan onze ziel. En dan kan het zijn dat we de eeuwigheid verspelen. Als we Jezus niet volgen. Als we hem niet in alles op de eerste plaats zetten. Onze eeuwige toekomst kun je in de waagschaal stellen door het lijden aan de zijkant te parkeren. Net als die jongen in militaire dienst. Lijden om Christus wil is als wij onterecht worden beschuldigd, niet eerlijk worden behandeld en toch ons niet laten gelden. Lijden om Christus wil is ook als wij kwaad met goed vergoeden. Zijn zoals Jezus is altijd lijden aan jezelf. En hoe minder je op Jezus lijkt, hoe kleiner het kruis is dat je draagt. Dan lijd je ook minder vanwege je geloof. Dan waarschuwt de Heer Jezus in Smyrna de broeders en zusters daar voor het lijden dat nog zal komen. En dan is het wel mooi om te lezen dat hij ook de grens van dat lijden bepaalt. 10 dagen, zegt hij, zul je lijden. De Heer heeft de regie. Het glipt hem niet uit de handen. Hij regeert. Hij zegt tot hiertoe en niet verder. De Satan gaat tekeer als een brullende leeuw. Dat weten wij. En dat doet hij ook. Op allerlei wijzen. Soms heel slinks. Maar God is degene die de zeggenschap heeft. Je kunt zeggen, de Satan ligt bij God aan de ketting. Want hij kan niet verder dan God hem toestaat. En het zal een korte tijd zijn, zegt Jezus tegen ons als gemeente vanmorgen ook. Een korte tijd van beproeving, van lijden. Maar hou vol, want de dagen zijn ingekort. En dan is het mooi dat deze brief dan ook een prachtige belofte geeft. En Roelof, in het kinderverhaaltje heb je het al even heel mooi verwoord. Want die belofte, dat is die lauwerkrans. En inderdaad, mensen die de atletiekwedstrijd wonnen, kregen een lauwerkrans. Een erekrans. En ook, het is genoemd, een bevelhebber die had overwonnen en terugkwam, werd gelauwerd. Maar er is een groot verschil tussen de lauwerkrans die Jezus ons belooft en de lauwerkrans die deze mensen kregen. Want de lauwerkrans die zij kregen, dat eerbewijs, was helemaal tijdelijk. Voor dat moment. He, als Kjeld Nuis, zoals gisteren, goud won op de 1500 meter, dan heeft hij voor dat moment heeft hij een gouden medaille. Maar als we een paar weken verder zijn, of een jaar, dan moeten er weer nieuwe overwinnaars komen in de sport om gehuldigd te worden. En dan zijn we dat weer vergeten. Maar als wij gelauwerd worden door de Heer Jezus, als wij bij hem komen en als we de kroon van het leven ontvangen, en dat is Jezus zelf, dan is dat niet voor een moment, nee, dan is dat voor alle tijden. Dat gaat niet voorbij. We worden geëerd, verhuldigd, en dat is een blijvende huldiging. Dat is heel, heel prachtig. Het is het belangrijkste eerbewijs. En Jacobus noemt ons ook hele gelukkige mensen, als wij waardig bevonden zijn dat eerbewijs te ontvangen. Ik lees met jullie nog vers 12... uit Jacobus 1. Staat: gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie de proef doorstaat, wie staande blijft. Dus het komt op trouw aan, op volhouden. Paulus zegt ook in Timotheus van: ik heb de goede strijd gestreden, het geloof behouden. Voorts ligt voor mij de kroon die hij zal geven, of de krans, de beloning, als je volhoudt tot het einde. En dat wens ik jullie allemaal toe, dat je radicaal bent in je keuze, dat je niet verzaakt, dat Jezus je leven is, dat je met hem opstaat, met hem naar bed gaat. En dan zal de angst om te lijden. Want soms zeggen we dat ook, van ja, maar als dat komt, zou ik dan wel staande blijven? Nou, als jij met Jezus Christus verbonden bent en er komt een grote verdrukking, dan zul je met hem staande blijven. Want dan geeft hij ook de kracht om in de beproeving staande te blijven. En dan zullen we ons met elkaar aan elkaar vasthouden. En dan zullen we Jezus trouw blijven door de beproeving heen. En dan wordt het lijden ruimschoots vergoed. Nog twee prachtige teksten waarin zo duidelijk is dat het lijden wat we hier doormaken, en dat kan soms zwaar zijn. Het heeft een geweldige impact. Ik wil dat niet bagatelliseren. Het is heel, heel intensief, zoals Gea Smit deze week dan zo in elkaar zakt en al heel veel gezondheidsproblemen heeft. Dat is lijden en dat is zwaar. Maar de Bijbel geeft ons hoop. Want al het lijden dat wij hier kennen valt in het niet, staat er dan bij de heerlijkheid die op ons wacht. Het staat er al, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. In 2 Korinthe 4 vers 17 bestaat de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles ver te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dus een lichte last en een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dat is zoveel groter. Dat is een belofte die ons gedaan wordt. De belofte door Jezus, die de gemeente kent, die weet wat er zich afspeelt. Ook hier in Delfzijl. Hij is helemaal op de hoogte. En hij geeft jullie de belofte dat je straks een lauwerkrans zult ontvangen als je volhoudt. Dat die lauwerkrans, wat is dat dan? Wel, dat is Jezus. Hij is de kroon op ons leven dat wij hier geleefd hebben. De definitieve dood is geen optie, want wij ontvangen het leven. Een leven waar het leven hier op aarde bij in het niet valt. Niet bij in de schijnwerpers kan spelen. En wil ik er afsluiten met die woorden waar ik ook mee afgesloten heb toen we Efeze, de brief van Efeze, met elkaar overdacht hebben. Woorden waar we hoop uit mogen putten. Jezus komt. Ja, hij komt spoedig. Amen. Durf ik het aan u achterna te gaan, waarheen u ook gaat, zit of staat? Durf ik op te staan en op weg te gaan, zonder wikken of wegen over het voor en tegen? Durf ik te lopen, te hopen, dat altijd uw hand mij leidt, in voor en tegenspoed? Heb ik moed? Geloof als een mosterdzaad, dat u met mij meegaat? Durf ik te vertrouwen, te bouwen, op u, o God mijn Heer, die ik vereer? Prijs en loof in wie ik geloof, op u, de schepper van het heelal, die was, die is en komen zal. U, die alles ziet, lijden en verdriet, geeft nochtans weer glans en onverwacht nieuwe kracht, nieuwe moed. Met u komt alles goed. U wil ik volgen, u alleen, u zal ik volgen. Overal heen. Dank u, Vader, voor die bemoediging. Dank u dat wij mogen weten, zoals we ook gezongen hebben, dat we in u meer dan overwinnaar zijn. En dat u de kroon op ons leven bent. Dank u dat u iedere dag met ons meegaat. Ook als er lasten is, als er lijden is. U bent ervan op de hoogte, bij ieder van ons. Maar het weegt niet op. Dit lijden tegen de overweldigende heerlijkheid die we straks bij u zullen hebben. Heer, dat dat ons houvast geeft, hoop en moed, zoals we het ook in het gedicht net gelezen hebben. Heere, u bent ons leven, u bent onze beloning. En wij mogen uitzien naar die dag die straks komen zal. En zo staande blijven, in het geloof, zo volhouden, zo trouw blijven aan u. En alleen lukt ons dat niet, Heer, maar dank dat u ons krachtig bijstaat door uw Heilige Geest in ons. Dank u wel. Amen. We gaan zingen een prachtig lied. O Kerk, sta op. Ik stel voor zover we het kunnen dat we dat staande doen. Blijven staan. We zijn aan het eind gekomen van dit samen zijn. We zingen nog een prachtig slotlied straks op die dag. En ik wens jullie allemaal wel thuis. Een hele goede zondag, een goede week. En ook de weken daarna en Deo voor Lente tot ziens. Als het allemaal gaat zoals het gepland is, zal dat met de kerstnachtdienst zijn. Dus dat duurt nog even, maar ook weer niet zo verschrikkelijk lang. Want we gaan december al bijna weer in. Stellen we ons nu onder de zegen van onze hemelse Vader. De liefde van God onze Vader. De genade van de Heer Jezus zijn Zoon. En de nabijheid, de troost en de kracht van de Heilige Geest is met ieder van jullie. Amen.